goed. Het is. Wat is het niet?
Voor mij heb ik geluid.
Ja. Het is eventjes geleden dat ik dat mocht delen. Voor degene die hier voor het eerst zijn. Ik ben een serie bezig naar aanleiding van Leviticus 23 over de Bijbelse feesten. Wie weet nog het laatste feest wat we behandeld hebben? Nick, ja, jij zit toevallig in het gangpad, jongen, dus dan zit je precies in mijn blikveld. Nee, dat was al heel lang geleden. Paul.
Het bezuinigfeest.
Kijk, jij mocht blazen, dus hij zit nog. hij zit er nog in. Juist, het bezuinigfeest was het laatste feest wat wij behandeld hebben. En nu gaan we naar het volgende feest. En daarvoor wil ik jullie eens even in gedachten meenemen naar. Dat is wat korter geleden dan waar ik nu over ga spreken. 6 oktober 1973. 6 oktober 1973 is een bijzondere dag geweest. Het is een dag waarop het Yom Kippur-feest werd gevierd in Israël. En je moet je realiseren, zeker in die tijd, het is nu al wat minder, maar zeker in die tijd, op het moment dat het Yom Kippur-feest werd gevierd, lag het hele land stil. Er gebeurde niets. En waarom dat was, dat lezen we straks ook verder in deze Bijbelgedeeltes. Maar er gebeurde niets. En dat was het moment waarop de vijanden van toen van Israël, Egypte en Syrië, het besluit hadden genomen, wij gaan Israël aanvallen. En als we dat gaan doen, dan lijkt onze meest verstandige dag de Yom Kippur dag te zijn. 6 oktober 1973 vielen Egypte en Syrië gezamenlijk, later ook met ondersteuning van onder andere Saoedi-Arabië, Israël aan. En dat was eigenlijk een meesterlijke zet. Ze wisten, er gebeurt niets daar. Dus Israël is als het ware vrij. Het was niet helemaal dat ze zo naar binnen konden lopen, maar het scheelde niet veel. Dus voordat het hele leger gemobiliseerd was, dus voordat alle soldaten op hun posten weer waren en op volle oorlogsterkte, ging daar een tijd overheen. En er waren zelfs vooral de religieuze Joden die dat tegen probeerden te houden. Nee, wat er ook gebeurt, we mogen niet werken deze dag. Nou, uiteraard is het lastig vechten tegen Israël, omdat de God van Israël met hun meestrijd of met hun is. En uiteindelijk heeft Israël deze oorlog gewonnen. Zo rond 25 oktober waren de vijanden verslagen. Het is goed om dit eens in gedachten te nemen, want het was een hele bijzondere dag, de Yom Kippur-dag. En hoe kwamen ze daar nou op? Waarom gingen ze op die dag, het is de meest heilige dag voor het volk Israël, en waarom gingen ze op die dag eigenlijk niets doen? Nou, dan wil ik jullie vragen om eens je Bijbel erbij te pakken en Leviticus 23 erbij op te slaan. Want daar zijn we uit bezig, hè? Leviticus 23, dan vers 26. En we gaan vandaag een aantal wat langere Bijbelstukken lezen, dus ik vraag je om goed op te letten en probeer ook gewoon mee te lezen. Leviticus 23, vers 26. Nou, die versen die ervoor staan, heeft de Heer net bevolen om dat bezuinenfeest te vieren, en nu spreekt de Heer verder tot Mozes. Vers 26. De Heere sprak tot Mozes. Alleen op de 10e dag van deze 7e maand is de verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de Heere een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen. Kijk, daar komt hij al terug, hè. Mag u geen enkel werk doen, want het is de verzoendag. Om voor het aangezicht van de Heere uw God verzoening voor u te doen. Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust. En u moet uzelf verootmoedigen. 'S Avonds op de 9e dag van de maand moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond. Ga eens even kijken, wat weten jullie al van de grote verzoendag? Rick. Dat de Heer Jezus terug zou komen. Op de grote verzoendag? Ja, denk je dat? Oké. Interessant, hè? Nog andere dingen? Wat weten jullie nu al van de grote verzoendag? Als ik zeg grote verzoendag, Rick. U mag niet werken. Nee, dat mag. Nog meer? Ik zag daar ook nog ergens een hand. Jezelf verootmoedigen. Wat is dat dan, verootmoedigen? Doe jij dat wel eens, jezelf verootmoedigen? Ingewikkeld, hè? Dames hiervoor, weten jullie het? Wat is verootmoedigen? Geen idee, nog nooit jezelf verootmoedigd. Ik verootmoedig, jij verootmoedigt. We gebruiken het niet zo vaak meer, hè? Dat woord niet meer, maar misschien ook in de praktijk niet zo heel veel. Wat is dat, verootmoedigen? Wie weet het? Nou? Dan moet je hier zeker jezelf verootmoedigen, ja. Als je de baas wil zijn. Nee, wat het eigenlijk niet anders is op het moment jezelf verootmoedigen. Hoe kan ik het best omschrijven, is als je iets verkeerds hebt gedaan. En iemand wijst je erop. Dus stel jij hebt je broertje, je hebt kleine Bas, heb jij geknepen. Gebeurt natuurlijk niet echt. Maar stel dat het eens een keer gebeurt en je moeder zegt dat. Van hé, wat je doet is niet goed. En je gaat nadenken, ja inderdaad, dat is niet goed. Het is verkeerd wat ik heb gedaan. En dat je zegt, sorry mama, en dat je je broertje weer een kus geeft. Maar in ieder geval vooral dat je erkent dat je fout was. Dat je verkeerd hebt gehandeld. Dat is jezelf verootmoedigen. Dat ook beleiden. Er staat eigenlijk uit deze tekst, als ik vanuit Leviticus 23 de grote verzoendag wil uitleggen, heb ik een probleem of heb ik een uitdaging. Er staat niet zo heel veel, er staat heel veel over die dag, vooral wat je niet mag doen. Maar wat er allemaal gebeurt op zo'n dag, staat hier niet vermeld. En daarom hebben we een ander hoofdstuk nodig. We hebben een ander hoofdstuk nodig om ze even beter te kunnen begrijpen. Wat gebeurde er allemaal op deze ontzettend belangrijke dag? En dan wil ik jullie vragen om Leviticus 16 daar eens bij te pakken. Leviticus 16. Leviticus 16. Ik ga een wat langer gedeelte lezen. Dus probeer goed je gedachten of je aandacht erbij te houden. Ook al is het soms wat moeilijk. Maar probeer goed op te letten. Leviticus 16. En ga ik lezen gewoon vanaf vers 1. De Heere sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron. Toen ze voor het aangezicht van de Heere waren genaderd en gestorven waren. De Heere zei toen tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijd, dus niet altijd of zomaar, in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen. Voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, zodat hij niet sterft, want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan, met de jonge stier, het jong van een rund, als zondoffer. En een ram als brandoffer. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken. En een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden. En een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij 2 geitenbokken nemen. Als zondoffer en 1 ram als brandoffer. Dan moet Aaron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd is en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aaron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen. Eén lot voor de Heere en één lot voor de weggaande bok. Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot gevallen is, om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heere geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen, door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Dan moet Aaron de jonge stier als zondoffer dat voor hemzelf bestemd is aanbieden en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. En de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is slachten. Verder moet hij van het altaar voor het aangezicht van de Heere een vuurschaal vol vurige kolen nemen, met beide handen vol fijn gestoten geurig reukwerk en dit binnen het voorhangsel brengen. Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de Heere, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel dat boven de getuigenis is bedekt en hij niet zal sterven. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen en met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen. Aan de kant naar het oosten toe. En voor het verzoendeksel moet hij 7 keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen. Dan moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk bestemd is. En zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft. En dat op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van de Israëlieten en vanwege hun overtreding, overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen met de tent van de ontmoeting die bij hen staat, te midden van hun onreinheden. Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn als hij er binnen gaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van Israël. Daarna moet hij naar buiten gaan naar het altaar dat voor het aangezicht van de Heere is en er verzoening over doen. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier en een deel van het bloed van de bok nemen en het rondom de horens van het altaar strijken. Dan moet hij met zijn vinger 7 keer een deel van het bloed daarop sprenkelen. Zo reinigt en heiligt hij het van de onreinigheden van de Israëlieten. Wanneer hij verzoening over het heiligdom, de tent van de ontmoeting en het altaar voltooid heeft, dan moet hij de levende bok naderbij laten komen. Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden. Al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man die daarop voor gereed staat de woestijn insturen. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn insturen. Daarna moet Aaron in de tent van ontmoeting komen en de linnen kleren uittrekken die hij aangedaan had toen hij het heiligdom binnenging. Daar moet hij ze laten. Hij moet zijn lichaam in de heilige plaats met het water wassen en zijn kleren aantrekken. Dan moet hij naar buiten gaan, zijn brandoffer bereiden met het brandoffer van het volk en voor zichzelf en het volk verzoening doen. Ook moet hij het vet van het zondoffer op het altaar in rook laten opgaan. Hij, die de weggaande bok heeft weggestuurd, moet zijn kleren wassen en zijn lichaam met water wassen, dan mag hij in het kamp komen. De jonge stier voor het zondoffer en de bok voor het zondoffer, waarvan het bloed in het heiligdom is binnengebracht om verzoening te doen, moet men tot buiten het kamp brengen. Hun huiden, hun vlees en hun mest moeten zij met vuur verbranden. Hij die zijn verbrand, moet zijn kleren wassen en zijn lichaam met het water wassen. Dan mag hij in het kamp komen. Dit is voor u een eeuwige verordening. U moet in de 7e maand, op de 10e dag van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen. De ingezetenen niet en de vreemdeling die in uw midden verblijft ook niet. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen van al uw zonden. Wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Het is voor u Sabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een eeuwige verordening. Tot zover. Dit is een heel gedeelte. Hè? Ik heb het geprobeerd voor jullie om in het wat kleinere gedeeltes op te knippen. En dan gaan we daar gewoon eens gedeeltes voor gedeelte gaan we doorheen. Je ziet hier voor je, nou laten we maar zeggen dat het Aaron is, een hoge priester. In prachtige kledij. Met edelstenen. Tulband. Nou, een schitterende kleren. Eigen koninklijke of hoge priesterlijke kleren heeft hij aan. Je moet je voorstellen, we lezen er wat makkelijk overheen. In vers 1 lezen we al een schokkend iets wat er gebeurd is. Kijk eens, als je in vers 1 leest, de Heere sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van de Aaron, toen ze voor het aanzicht van de Heere waren genaderd en gestorven waren. We lezen in een gedeelte daarvoor, is dat de twee zonen van de Aaron die tempel of de tabernakel binnen waren gegaan en hadden daarin vreemd vuur gebracht. Ze wisten dat het niet mocht. Aaron had heel duidelijk door Mozes de opdrachten gekregen wie de tabernakel in mocht gaan en op welke manier en wat ze daar mochten doen. En deze twee zonen hadden in hun onbewustheid misschien, of misschien bewust, misschien waren ze gemakzuchtig of lui, hadden ze vreemd vuur die tabernakel binnengebracht. En direct maakte de Heere daar als het ware korte metten mee, hij doodde hun. Kun je je voorstellen dat de Aaron, de hoge priester, zojuist heeft meegemaakt dat zijn twee zonen door de Heere gedood zijn? En vervolgens krijgt hij de opdracht van Mozes diezelfde tabernakel binnen te gaan. Ja, zelfs het gebied van de tabernakel binnen te gaan waar niemand mocht komen, het heilige der heiligen. Toen ik dit voorbereidde, ja, ging die gedachte door mijn hoofd. Ik denk, als ik er aan om was, had ik Mozes vriendelijk bedankt voor de eer. Wat een ontstellende gebeurtenis was er geweest. Ja, twee kinderen zijn gedood in de tabernakel. Je hebt ze net begraven misschien. Je zit nog in je rouwproces, het verwerken wat een afschuwwekkende gebeurtenis. En je krijgt de opdracht via je broer Mozes om dat heilige der heiligen in te gaan. Dat is een beetje de situatie waarin Aaron zich bevindt. Natuurlijk, ik weet dat we ervoor op moeten passen om het heel menselijk te maken en heel dingen in te vullen. Maar het was wel een gedachte die zomaar door mijn hoofd schoot. En het is ja, iets wat we moeten beseffen. En dat besef hebben we misschien wel eens te weinig. Is een ongelooflijke heiligheid hier uitspreekt van God. God is een God die zo heilig is dat er in vele plekken in de Bijbel staat dat niemand tot hem kan naderen. Dus niemand kan dichtbij hem komen en in leven blijven. En we zien hier ook instructies die Aaron krijgt om dat te doen, om te voorkomen dat hij ter plekke dood neervalt. Het is een zware opdracht die hij krijgt. Tegelijkertijd is deze hele grote verzoendag, ik vind het persoonlijk, maar dat is een persoonlijke smaak, ik vind het een van de mooiste feesten die beschreven wordt in het Oude Testament. Het wijst zo ontzettend heen naar de Heer Jezus, wat hij heeft gedaan, is dat bijna ieder woord, iedere komma getuigt van het werk van de Heer Jezus. Wat was nou het doel van deze grote verzoendag, van de verzoendag zoals die hier omschreven staat? Nou, het eerste was dat het volk geleerd werd dat als ze zondigen tegen God, dat ze verzoening nodig hebben. Dus verzoening en zondigen wordt bij elkaar gebracht erin. Ja, je zondigt, je struikelt of je doet bewuste zonde en voor die zonde heb je verzoening nodig. Dat was een duidelijke les die voortkomt uit de verzoendag. Het tweede, en wat minstens net zo belangrijk is, is het vooruitzien naar het grote offer van de Heer Jezus. de geschiedenis en de staat hier niet in de Bijbel beschreven, maar buitenbijbelse geschiedenissen vertellen ook op vele plekken is dat de hoge priester zich na dat bezuinenfeest terugtrok. Er zit een periode van 10 dagen tussen. En dat hij zich terugtrok om zich te verootmoedigen en voor te bereiden op de grote verzoendag. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Het was zo'n bijzonderheid is dat je 1 keer per jaar in die ruimte mocht komen. 1 keer per jaar kreeg je de opdracht om in het heilige der heiligen in te gaan. Je wist als dat niet goed deed of als je jezelf niet verootmoedigd had en jezelf niet gereinigd had, dan kwam je er niet meer levend uit. Dus ik kan me voorstellen dat de Aaron of de hoge priester daar ruim de tijd voor nam om zich te verootmoedigen, om zich voor te bereiden op deze verzoendag. Het is voor het Joodse volk, was het, en voor het religieuze gedeelte nog steeds het belangrijkste feestdag. Nou, wat moet hij nou eigenlijk gaan doen? Als eerste lezen we dat hij zijn heilige, om dat heilige der heiligen te bekleden, te mogen betreden, moet hij zijn hoge priesterlijke kledij uitdoen. Je ziet het, hij staat hier in vol ornaat als hoge priester, met alle onderdelen zoals beschreven in de Bijbel, daarbij horend heeft hij aan. En al deze klederen moet hij uit gaan doen. Die hoge priesterlijke kleding moet hij uittrekken. We lezen dat onder andere in vers 4. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken. Mag ik het volgende plaatje? Kijk, het is diezelfde hoge priester, alleen in een stuk eenvoudige kledij. Zijn heilige kleding moet hij uitdoen. Hij moet het wit linnen onderkleed moet hij aantrekken. Hij moet niet in pracht en praal daar bij de Heeren komen. Want waar woonden de Heeren in die tijd? Juist, ja. Dus hij mag bij de Heeren mag hij komen, maar niet in pracht en praal, maar in alle nederigheid. Gewoon in zijn witte kledij. Wit linnen kleren moet hij aandoen. Hij moet zich wassen, hij moet zich reinigen. En zo met dat witte linnen kleed mag hij uiteindelijk bij God komen. Maar er moeten nog veel meer dingen moeten eraan gebeuren. Ook dit wijst al heen naar de Heer Jezus. Kan je je voorstellen waar de Heer Jezus woonde voordat hij hier op deze aarde kwam? De kleding die de hoge priester aan had, valt in het niet bij de heerlijkheid die de Heer Jezus aan had. Hij woonde bij de Vader in de hemel. Hij woonde in zo'n heerlijkheid. Hij woonde in zo'n ontzagwekkend mooie plek die wij helemaal niet met woorden kunnen beschrijven. Daar woonde hij. Dat was zijn plek waar hij leefde. In innige gemeenschap met de Vader en met de Geest. Hij woonde daar in pracht en praal. Het mooiste paleis, het duurste huis hier op deze wereld. Het mooiste ingericht valt in het niet bij de plaats waar de Heer Jezus woonde. En hij verliet dat om naar deze aarde te komen. En uiteindelijk als je beseft, de Heer Jezus die in zo'n pracht en praal, zo'n ontzaglijk indrukwekkende mooie omgeving zich bevond. Bij God de Vader. En uiteindelijk hoe hij gestorven is. Waarbij ze zelfs hebben gedobbeld over de kleding. En wat wij dat net ook aanhaalden. Waarin hij naakt aan het kruis hing. Is dat een prachtige heenwijzing ook hoe die hoge priester naderde tot God. Al zijn mooigheid, al zijn pracht heeft hij uitgedaan. En hij naderde tot God in alle eenvoud. Het is helemaal geen, hij zag er nu uit als een gewone priester. Helemaal geen bijzonderheid. De Heer Jezus hing daar tussen de moordenaars. Helemaal geen bijzonderheid hoe hij daar hing. Uit of ontdaan van alle prachtige dingen die hij vroeger had. Het is een hele mooie heenwijzing hoe deze hoge priester tot God naderde om verzoening te doen. En zo naderde ook de Heer Jezus tot God de Vader om verzoening te doen. Al zijn majesteit had hij afgelegd. En in alle eenvoud kwam hij tot de Vader om verzoening te doen. Het volgende wat hij moet doen, dat lezen we in het vervolggedeelte, is hij moet een stier en een ram als brandoffer voor zichzelf en voor zijn familie nemen. Dus voordat de hoge priester het heilige der heiligen mocht betreden, moest hij eerst voor zijn eigen zonde of over zijn eigen zonde en dat van zijn familie, moest hij verzoening doen. Moest hij een offer brengen om verzoening daarover te krijgen. Hij mocht niet zomaar binnengaan van ja, het is nu de grote verzoendag. Oké, ik moet het een en ander gaan doen. Nee, er ging een voorbereiding aan vooraf. Want als hij zomaar naar binnen was gegaan, zonder dat hij zich had verootmoedigd, zonder dat hij de zonde van zichzelf en van zijn familie, van zijn gezin had beleden, had hij het heilige der heiligen niet levend uitgekomen. Zegt de Heer ook, hè, dat hij, opdat hij niet zou hoeven sterven. Een offer brengen voor zichzelf, oké, dat kan ik me voorstellen. Een offer brengen voor jezelf, voor de zonde die je hebt gedaan. Het begon al die avond ervoor, voor grote verzoendag, dat het volk de opdracht kreeg om zichzelf te verootmoedigen. En je kunt je zo voorstellen dat je eigenlijk met het hele volk, met de hele gemeenschap waarin je woont, waarin je leeft, stil wordt. En is een avond en de volgende morgen is nagedenken, wat heb ik allemaal verkeerd gedaan? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik hou er niet zo van. Als wij een sing-in houden of als wij een preesavond houden, ja, dan denk ik dat de opkomst nog wel eens groot zal zijn. Maar hoe zal de opkomst zijn op het moment dat wij een avond van verootmoediging zouden organiseren? Zou de opkomst dan net zo groot zijn? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar verootmoedigen wij onszelf wel eens voor de Heer? Dat is dat wij de tijd nemen, Heren, ik ga er gewoon eens over denken, wat is er eigenlijk allemaal fout gegaan? Wat heb ik verkeerd gedaan? Waarmee heb ik u beledigd? Ja, zul je misschien wel zeggen, maar ik weet als ik in de Heer Jezus geloof, dat mijn zonden vergeven zijn. Amen. Dat is zo. Maar het is goed om onszelf te verootmoedigen. En ik wil dat niet als een nieuw gebod hier neerleggen, maar ik zie daar wel heel veel Bijbelse lijn in om onszelf te verootmoedigen. Dat houdt ons nederig. Het houdt ons afhankelijk, volledig afhankelijk van de Heere God. Je beseffen wat je verkeerd hebt gedaan. Misschien denk je, als je wat kleiner bent, ja, maar als ik wat verkeerd doe, dan vertellen mijn vader en moeder dat wel. Dat is zo. Als het goed is, vertellen je vader en moeder wanneer het niet goed gaat. Maar het is ook goed om er zelf eens bij stil te staan als je 's avonds naar bed gaat en als je voor je bed zit. Of als je op je bed ligt. Om eens na te denken, wat ging er vandaag niet goed? Waarin heb ik gezondigd? Wat heb ik verkeerd gedaan? En wat moet ik aan de Heere vertellen? Waarin ik fout ben geweest. Jezelf verootmoedigen. Dat gebeurde op de avond voor de grote verzoendag. En waar ook de hoge priester zichzelf moest verootmoedigen. En voor zijn gezin de zonde moest belijden. Als hoge priester, en dat is voor ons als mannen en vaders een grote verantwoording. Je ziet ook dat God de zonde van de familie ook ja, een grote verantwoordelijkheid geeft hier aan de hoofd van het gezin. Je ziet het ook bijvoorbeeld bij Job, is dat Job gaat offeren om, ja, mochten mijn kinderen gezondigd hebben, ik wil offeren voor hun zonde. En ook hier wordt de hoge priester verantwoordelijk voor zijn gezin. Hij gaat naar God toe, Heren, als ik of als mijn gezin, mijn kinderen hebben gezondigd. Deze zonde wil ik belijden. Verootmoediging. Dan zijn we nog lang niet klaar. Er moeten nog zoveel stappen genomen worden voordat dit gaat gebeuren. Het volgende wat hij moet doen. Hij moet kolen nemen. Van het reukaltaar in een vuurschaal doen. En daar moet hij geurig reukwerk bij doen. Dus hij moet daar fijne kruiden, fijn gestampte kruiden moet hij doen. Moet hij pakken. En die moet hij op die kolen doen. Dat moest kolen zijn van het reukaltaar. Dat mocht geen vreemd vuur zijn. Niet buiten als je toch een kampvuurtje had branden voor je tent. Ik neem daar wat houtskool van mee en daarmee wandel ik vrolijk zo de tabernakel in. Nee, maar dat ging je je leven kosten. Dat was exact de fout die de zonen van de Aaron hadden gemaakt. Ze hadden vreemd vuur die tabernakel ingebracht en het kostte hun leven. Dat is een preek waard om daar eens over na te denken. Wat is dat vreemde vuur geweest? En waarom was de Heere daar zo scherp op? Maar daar gaan we vandaag niet over hebben. Dat reukwerk moest hij erop doen. En het was een je kan je voorstellen, het was een schaal waarin kolen of houtskool of vurige kolen zaten. Daar deed hij reukwerk op en dat ging enorm roken. Een soort rookgordijn werd er gecreëerd. Want op het moment dat hij dat voorhangsel binnenging, dus dat heilige der heiligen betrad, en moest hij dat rokende, die schaal met die rook, met die geurige kruiden, met die rokende kruiden, moest hij dan bij dat verzoendeksel brengen, zodat de heerlijkheid van de Heere als het ware bedekt werd door die rook. De Heere was daar aanwezig. De Heere was daar bij die tabernakel. De Heere was daar in het heilige der heiligen. En als hij daar zomaar binnen zou treden, het was als een bescherming tussen de hoge priester en God. We lezen in Exodus 33 vers 19. En zal iemand God zien. Dus niemand kan God zien en blijven leven. Nou, alles om te voorkomen dat de hoge priester het leven zou laten, moest hij dit reukwerk, dit rokende reukwerk, ook het heilige der heiligen binnenbrengen. En er zitten nog veel meer beelden aan vast. Een stier moest hij nemen voor voor zichzelf en voor zijn gezin. En wat moest hij nog meer meenemen? Wat moest nog meer geslacht worden? Er wat? Twee bokken moesten er zijn. En een stier, wat voor zijn gezin? Juist, ja. Een stier en een ram. En voor het volk twee bokken, dat heb je heel goed gezegd. Want er moesten twee bokken voor het aangezicht van de Heere geplaatst worden. En daar ook weer iets bijzonders. Hè? Moest het lot geworpen worden. Hoe ze dat deden, weet ik niet. Het staat ook niet beschreven. Dat ze een dobbelsteen hadden of dat met een bijzonder teken dat die ene bok werd aangewezen, weten we niet. Maar werden twee bokken neergezet. En er werd een lot over geworpen. En er moest een keuze gemaakt worden. Ik weet niet welke bok ik liever had geweest. Want het was allebei niet best voor die bokken. De ene werd de zondebok en de andere was het bokje. Je ziet eigenlijk twee verschillen. Ze werden daar neergezet en er werd het lot geworpen. En letterlijk, één daarvan werd de zondebok. En de andere moest geofferd worden. Uiteindelijk werd die ene bok gekozen, dus er werd de weggaande bok. En dit werd de bok waar een offer mee gebracht moest worden. Hij werd geslacht en het bloed werd opgevangen. Net als het bloed van de stier en van de ram voor de hoge priester en voor zijn gezin werd ook het bloed van deze bok werd opgevangen. En dan begint het werkelijke ritueel. Het werkelijke, ja, het meest spannende. Kan je je voorstellen, probeer voor te stellen dat het hele volk is daar verzameld voor de tabernakel. Ze hebben zich verootmoedigd. Misschien hebben er ook een aantal niet gedaan. Kun je je voorstellen, misschien zijn er ook een aantal die, ja, weet je, het hoort elk jaar, dus we doen maar wat. Maar ik kan me ook voorstellen dat er velen wel geraakt zijn en de afgelopen avond en nacht en deze morgen zich hebben bedacht. Ja, ik heb gezondigd, ik heb veel misdreven tegen de Heer. En ik heb verzoening nodig. En op het moment dat ze met die hartsgesteldheid stonden, dan kan ik me ook voorstellen dat er een grote spanning aanwezig was. Want wat gaat er gebeuren met mijn zonde? Op het moment dat dit offer niet werd aangenomen, hadden we werkelijk een probleem en dan was er geen verzoening voor de zonde. Dus je stond daar, je had je verootmoedigd, je had beseft, je had ook beleden de zonde die je had gedaan, maar er was verzoening voor nodig. En dan sta je daar voor die tabernakel, de hoge priester heeft zich voorbereid, de stier is geslacht, het bloed is opgevangen, de ram. Voor de hoge priester en voor zijn gezin. Het lot is geworpen over de twee bokken. En ook die ene bok die niet weggezonden wordt, die wordt geslacht. Het bloed wordt opgevangen. En dan zie je de hoge priester langzamerhand eigenlijk de tabernakel ingaan. Hij komt in het heilige terecht. Misschien kan je daar nog wat van volgen, ik weet het niet. En hij verdwijnt. En dan is het wachten begonnen. Het afwachten, zal de Heere God dit offer aannemen? Zal de Heere onze zonden willen vergeven die we dit jaar hebben bedreven? kan me zo voorstellen dat daar een spanning was. Dat daar een wacht was. Ja, mijn heren, gaat u werkelijk de zonde verzoenen? Ook buiten de Bijbel lezen we een aantal. Die komen verschillende plekken komen dat tegen. Is dat ze ook bij de hoge priester op een gegeven moment een touw om zijn voet bonden. Zodra hij het heilige der heiligen betrad. En hij zou daar dood ter aarde neervallen. Omdat hij iets niet goed had gedaan. Wie ging hem daar ooit uithalen? Dus de geschiedenis vertellen dat ze daar een touw om de voet van de hoge priester deden. Zodat ze hem in ieder geval eruit konden halen. Mocht hij het niet overleven. Maar het is een hachelijk iets. Het is een bijzondere dag. Dan sta je daar te wachten. Zal de Heere onze zonde vergeven. Wat ik verkeerd heb gedaan. Dit afgelopen jaar. En we lezen daarin ook. Dat hij dat bloed meeneemt. Hij sprenkelt dit op het verzoendeksel. Naar het oosten. Waarom weet ik niet. Misschien dat iemand anders daar een verklaring over heeft. Maar naar het oosten. Hij moest daar dat bloed sprenkelen. En 7 keer voor de ark op de grond het bloed van de stier en van de ram. Welk doel moest hij dat? Nou, dat lezen we in vers 16. Met het doel ervan. Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van de Israëlieten. Vanwege hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen met de tent van ontmoeting. Die bij hen staat, te midden van hun onreinheden. Deze grote dag wordt het volk gereinigd. Er gaat verootmoediging vooraf. Jullie weten, laten we het anders stellen. Stel, jij bent stout geweest. Je hebt iets verkeerds gedaan. Je erkent dat, je zegt, ja, papa, mama, ik heb het verkeerd gedaan. Wat ik deed was niet goed. En je mama zegt, je vader zegt, ik heb het gehoord, maar ik vergeef het je niet. Ik kan me voorstellen als je dat antwoord zou krijgen, dat daar verdriet zal zijn, of dat daar pijn zal zijn. Je ziet dat je verkeerd bent geweest en zegt, ik ben fout geweest, en de ander zegt, ik vergeef het je niet. En dan? Hoe kan je dan verder? Hoe kan je dan verder leven? Met je vader en moeder of met degene aan wie je dit beleden hebt? Dat is lastig. Nou, dat zou de situatie zijn op het moment dat het volk Israël, dat was komen, dus daar hing heel veel van af. Het volk Israël daar kwam en ze hadden zich verootmoedigd. Inderdaad zeg, want je moet je realiseren, je moet weten dat gedurende dat jaar, op het moment dat je verkeerde dingen had gedaan, je had wat gestolen of andere verkeerde dingen had gedaan, dan moest je naar de priester toe. Dan moest je een offer brengen voor de zonde die je had gedaan. Dus gedurende dat jaar door kwam je al met je zonde bij de priester en moest je daar een offer voor brengen. Maar dit ging over de totaliteit van de zonde en ook over de zonde waar je misschien helemaal niet aan had gedacht. En dan kom je daar en stel je voor wat er zou gebeuren als de Heer zegt, nee, ik vergeef het niet. En dan? Dan moet je door. Met die last dat je zonden niet vergeven zijn. Dus dat de Heer zegt, nee, ik vergeef jullie niet. Je hebt je verootmoedigd, maar deze zonden worden je niet vergeven. Dus er hing wel wat van af, hè, van die grote verzoendag. Er hing wel wat vanaf of de Heere dat offer zou accepteren. En daarom wordt er zo zorgvuldig beschreven wat ze precies moeten doen. Verzoening te krijgen over hun zonde. En nogmaals, dan gaat verootmoediging eraan vooraf. Zijn Aaron is daar in het heilige der heiligen. Hij sprenkelt daar dat bloed. Dus dat rokende die rokende schaal heeft hij daar bij het verzoendeksel gebracht, zodat hij de Heere niet ziet. Bloed voor de zonde van zichzelf, voor de zonde van zijn gezin. Uiteindelijk bloed van die ene bok voor de zonde van het volk. Misschien bidt hij daar. Hij beleidt daar de zonde als eerste van zichzelf. En hij beleidt daar de zonde van het volk. Heren, Vader, we hebben tegen u misdreven. We hebben uw wet, we hebben uw geboden overtreden. We zijn fout geweest. En wij kunnen dat zelf niet doen. Ik kan niet 100 bokken slachten of 1000 bokken slachten en daarmee wel betalen. Nee, we hebben, en dat wist Aaron heel erg goed, die hoge priester, en dat wist het volk goed, we hebben verzoening nodig van God. Het is niet te betalen. Het is niet een mogelijkheid om te zeggen, nou weet je, we gaan zoveel mogelijk bokken en stieren slachten en daarmee is het goed. Nee, zegt de Heer, ik ben de enige die jullie zonde kan vergeven. En dat realiseerden ze. En Aaron beleidt daar in het heilige der heiligen de zonde van zichzelf en van het volk. En dat is het moment waarop het volk weet of God dit offer gaat aannemen. Of God werkelijk deze zonde wil vergeven. Wat is het teken daarvan? Kijk of jullie nog een beetje wakker zijn, hè? Wat is, Annelien, wat is het teken van dat God deze zonde heeft vergeven? Wat denk je? Geen antwoord is verkeerd, hoor. Dat is een moeilijke vraag. Je vader helpt je nog een beetje. Wat denk je? Juist! Keurig! De hoge priester komt naar buiten. Dat was het moment, dus nogmaals, probeer eens te verplaatsen. Dat volk staat daar vol verwachting te kijken. Gaat de Heer onze zonde vergeven? Gaat Hij de offers aannemen? Je hebt beleden dat je fout bent. Je voelt de, als het ware de druk van de zonde op je hart liggen. Hoe kan ik hiervan verlost worden? Alleen als de Heer onze zonde vergeeft. Dan kan ik ervan bevrijd worden. En daarom geloof ik ook niet, even een klein zijsprongje, geloof ik ook niet in een bekering of tot geloof komen zonder besef dat wij de Heer nodig hebben. Ik geloof werkelijk dat dat een valse godsdienst is. En ik ga je niet vertellen dat jullie allemaal weten, ik wil hoeveel ervaringen moeten hebben, maar als er geen besef is, Heer, we zijn verkeerd, we hebben gezondigd, dan is dat offer helemaal niet nodig. Als je daar had gestaan en zo, ja, nu heb je de topjaar gehad. Hij heeft helemaal niet verkeerd gedaan. Dan had je die bok en die ram helemaal niet nodig. Dan had je helemaal niet nodig dat die bok voor jou de woestijn niet was gestuurd. Dan stond je daar volledig overbodig. Dan had je beter kunnen gaan werken. Oh nee, dan was het ook niet goed met je afgelopen. Maar als wij niet beseffen dat wij verkeerd zijn, dat wij gezondigd hebben, dan hebben we die vergeving niet nodig. En ook al ben je nog zo klein, heb je misschien veel minder zonde gedaan dan ik, want ik ben al veel ouder dan jullie. En ik heb, denk in mijn leven, misschien al wel veel meer zonde gedaan dan jij. Maar niet het besef, ook al ben je nog zo klein. Ik ben verkeerd. Dat is een mooi voorbeeld, hè? Ik weet niet wie ik erover sprak. Een van de broers sprak ik vorige week volgens mij over. Die zegt, ja, hij zegt, je ziet het al, want ik hoef de verkeerde dingen niet aan mijn kinderen te leren. Ik hoef niet te leren dat ze ondeugend moeten zijn. Of dat ze verkeerde woorden mogen gebruiken. Of dat ze mogen slaan. Of ongehoorzaam zijn. Dat hoef ik ze allemaal niet te leren. Ik moest wel leren lopen. Ik moet ze leren netjes zijn. Ik moet ze leren lief zijn. Dat moet ik ze wel leren. Maar al die andere dingen hoef ik ze blijkbaar niet te leren. Dus dat zit er blijkbaar al in. Dus op het moment dat jij niet beseft dat je niet weet, ik ben verkeerd geweest, Heer. Ik zondig. En daarvoor heb ik verzoening nodig. Dan geldt die verzoening ook niet voor jou. Dan hadden ze ook, dat hele volk Israël had daar voor niks gestaan. Op het moment dat ze zich niet hadden verootmoedigd en dat ze niet hadden gezegd, ja Heer, ik ben verkeerd geweest. Ik heb gezondigd tegen u. Dan komt daar het moment, en je kan je voorstellen dat moet een ongelofelijke blijdschap geweest zijn. Ik kan me voorstellen dat het volk in gejuich is uitgebarsten. Dat het volk heeft gesprongen, gedanst, gezongen. De Heer heeft ons offer aangenomen, onze zonden zijn vergeven, want kijk, daar komt de hoge priester komt naar buiten. Het vreugde, het feest kan gaan beginnen. Want we weten dat wij vergeven zijn, dat alle verkeerde dingen die ik heb gedaan, dat mij die vergeven zijn. En Lieve mensen, hoe vaak staan wij daar nog wel eens bij stil? Te mogen weten dat mijn zonden vergeven zijn. Zoals dat volk. En ja, het was natuurlijk wel een prachtig beeld waarin ze zagen. Ze zagen dat hoge priester naar buiten komen. En dat was het teken. Ja, mijn zonde. Ik heb me verootmoedigd. En ik heb gezegd, Heer, ik ben fout. Ik kan niet anders dan ja, u vragen om mijn zonde te vergeven. Het is niet omdat ik het verdien. Dat u dat moet. Maar het is alleen maar omdat u God bent. En omdat u genadig bent. En dan zien ze die hoge priester naar buiten komen. En hoe vaak zien wij in ons leven die hoge priester nog naar buiten komen. Weten dat onze zonden ons vergeven zijn. Te mogen beseffen, te mogen weten, Heren, echt. Ik maak er een rommeltje van. Keer op keer. Dag aan dag. Maak ik een puinhoop. Van mijn leven. Maak ik een puinhoop van mijn leven zoals ik hem leef in mijn gezin. Op mijn werk. In de relaties die ik heb. Maak ik fout. Stapel ik misschien wel zonde op zonde. En toch mag ik weten, als ik mijn eigen verootmoedig, als ik zeg, Heren, het was vandaag weer niks. Ik was vandaag weer hoogmoedig, ik was trots, ik was gericht op mezelf. Ik was gemeen, ik was brutaal misschien naar mijn ouders. Hele andere dingen, Heren, het was vandaag weer helemaal niks. Als je die zonde beleidt. Dat je als het ware je ogen sluit en dat je dat beeld voor je zou zien. Ik zie die hoge priester naar buiten komen. Wetend, als ik me verootmoedig, weet ik dat mijn zonden vergeven zijn. Hebben wij dat beeld nog wel eens voor ons? Beseffen wij nog wel eens wat een enorme kracht van die verzoening uitgaat? Begrijpen wij dat nog wel eens? Ik betrap mezelf erop dat ik er zo weinig bij stilsta. Zo weinig bij stilstaan is als ik me verootmoedig, als ik mijn zonde beleid, dat God zo genadig is dat hij ze vergeeft. Dat gebeurde jaar op jaar, hè. Leefde je, in die tijd werden ze nog wel eens wat ouder, leefde je 80, 90 jaar, dan zag je dat 80, 90 jaar gebeuren. Die hoge priester naar buiten komen, wetend dat mijn zonden vergeven zijn. Wat een ongelofelijke vreugde. Wat een ongelofelijke genade. Het was dit jaar weer niks, vader. Heere God, het was vorig jaar, hebben we verzoendag gehad. U hebt me gereinigd. U hebt me zonde vergeven. En dan zit je die avond voor de nieuwe verzoendag. En dan zit je dat jaar weer eens te overdenken, vader. Heere God, het was weer niks dit jaar. Dit en dit, verkeerd gedaan. Hier en hier heb ik gezondigd. Ik weet dat ik verkeerd was. En dan te mogen zien op die verzoendag dat de hoge priester naar buiten komt en onze zonde vergeeft. Het gaat nog veel verder, hè. Het gaat nog veel verder. En dat is zoiets verschrikkelijk moois wat de Heer hier heeft bedacht. Om te laten zien hoe hij is, hoe genadig hij is. Want we hebben nog een bok over. Die ene bok was geslacht. En wat ging er met die andere bok gebeuren, Rick? Ik had hem gewaarschuwd vanmorgen. Hè. Zeg, ik ga je af en toe een vraag stellen. Dus hij zit op het puntje van zijn stom scherp te blijven. Die werd naar de woestijn gestuurd, ja. Dus die weggaande bok. Die stond daar. De hoge priester kwam naar buiten. Hij legde zijn handen op de kop van die bok. En er staat hier letterlijk. Maar goed, dat wordt een heel lang geschiedenis zou dat worden. Hij legt de zonde, alle zonden van het volk legt hij op de handen of op de kop van de bok. Dus hij zegt, Heren, we weten, ik ben weer levend uit het heilige der heiligen gekomen. Ik weet dat u dat offer heeft aanvaard. Dat u verzoening heeft willen doen voor onze zonden. Maar nu leg ik ook nog de zonde op de kop van deze bok. Dus, als jij daar stond, of als ik daar stond, dan zeg je, ja, maar ik leg mijn zonde, mijn hoogmoed, mijn trots, mijn gemeenheid, mijn alle dingen leg ik op de kop van deze bok. Zie naar Aaron, we zien die hoge priester daar staan en het volk in blijdschap dat God het offer heeft aangenomen, maar er gebeurt er nog zoveel meer, zodat die zonden werden dan op die bok gelegd. En wat gebeurde er dan met die bok?
Even kijken hoor, wie ik... Ja. Die werd de woestijn ingeleid, ja.
Nou, een mooie plek of niet? Nee. Niet naar zo'n mooie plek.
Ja, volgens mij was het altijd op het overplek in de tuin waar het zo heet was.
Ja, ja. Ging die dat overleven?
Nee, dat was ook zo erg.
Ja, ja. Hij werd in een dorre en een woeste plaats gebracht. Onze zonden, of de zonden van het volk, werden weggedragen, werden buiten het kamp gebracht. Die bok kan ook niet, er zit zo'n verschrikkelijk mooi voorbeeld in, hè. Die bok kan ook niet meer terugkomen, dat kamp in. Die werd wel zo ver weggebracht en op zo'n onherbergzaam plaats, dat ze wel zeker weer naar die gaat niet meer terugkomen. Als dit al zou overleven, dan verdwaalt hij wel, wordt hij opgevreten of het gaat in ieder geval niet. Dus die bok die zou niet meer terugkomen het kamp in. En wat voor een prachtig voorbeeld zit daarin. Op het moment dat jij, of dat ik, 's avonds, of wanneer dan ook, onze zonde belijden aan de Heere. Heere, ik ben verkeerd geweest. Het was niet goed. Dan leggen wij als het ware, doe je eigenlijk niet anders dan wat die hoge priester doet. Je legt als het ware je handen op de kop van die bok. Je vertelt waarin je verkeerd bent geweest. Waarin je hebt gezondigd. En die bok die gaat weg, die wordt weggedragen. Die wordt weggenomen, die wordt de woestijn ingebracht. Om nooit meer terug te keren. Wat een ontzagwekkende genade. Wat een ongelooflijke genade. Dus op het moment dat wij die zonde belijden, worden ze weggebracht. En ze komen ook niet meer terug. Wat betekent dat nou? Nou, dat betekent, op het moment dat jij of dat ik onze zonde belijden aan de Heer, dan doet de Heer ze ook van ons weg. Heer, ze zijn vergeven. De Heer rekent ze ons niet meer toe. Tuurlijk, en daar zijn heel veel praktische gevolgen zijn er van de zonde. Dus op het moment dat ik, dan laat ik maar eens een heel extreem voorbeeld gebruiken, dat ik zoveel drugs gebruik, dat mijn hersenen aangetast zijn, en ik kom tot geloof de Heere, en ik beleid mijn zonde aan de Heere, dan neemt de Heere die zonde weg. De gevolgen daarvan zal ik wel dragen. De lichamelijke gevolgen, die zal ik wel dragen. Maar de Heere zegt niet meer iedere dag, ja, nu zie ik jou weer bij me komen. We lagen een ander voorbeeld. Je bent brutaal geweest. En je hebt dat door. Je zegt, Heer, nee, dat was niet goed vandaag. Ik heb niet geluisterd naar mijn vader en moeder. Ik ben verkeerd geweest. En de volgende, je beleidt dat aan de Heer. En de volgende dag kom je weer terug bij de Heer. Dan zegt de Heer niet, nou, ho, eens even. Dit, even wat anders. Gisteren was je brutaal. Dat doet hij niet. Op het moment dat wij onze zonde belijden, dan leggen we als het ware onze zonde op die bok en die worden weggedragen. De Heer gaat niet zeggen, nee, gisteren was je ongeveer, nee. We hebben ze beleden. Wel als wij ze niet belijden. Dan merken we dat. Op het moment dat je weet dat je verkeerd zat. We weten dat je gezondigd hebt en we belijden ze niet aan de Heer. Dan komt de Heer daarop terug. Ja. Dan zegt de Heer als het ware tegen jou van, volgens mij moeten we het nog ergens over hebben. En lopen we ervoor weg. Tenminste, ik heb dat nog wel eens. Stoppen we het weg. De Heer komt daarop terug. Nee. Voor mij staat er nog iets. Staat er nog iets tussen ons in. Hetzelfde als met je vader en moeder. Je hebt ongelooflijke ruzie gehad met je vader en moeder. Je bent echt fout geweest. En je komt er niet op terug. Dan voel je wel. Is niet goed. Je komt thuis. Je doet net alsof er niks aan de hand is. Je vader en je moeder wachten tot je terug gaat komen. En het is goed dat je terug gaat naar je vader en moeder. Je krijgt vast wel eten. Je krijgt vast wel wat te drinken. Misschien vraag je moeder wel hoe het op school was. Maar je voelt. Er zit wat tussen. Het is niet goed tussen mijn vader en mijn moeder en mij. Ik moet het nog ergens over hebben. Maar goed, dat wil je niet. Dus je gaat door. Je gaat s'avonds eten. Je doet net alsof er niks aan de hand is. En je gaat s'avonds naar bed. Je moeder brengt je naar bed. dan lig je daar weer. Het is niet goed. Er zit nog iets tussen mijn vader en moeder en mij in. Ruim pas op. Op het moment dat we zeggen, ja. Papa, mama, ik weet het niet precies meer hoe ik het allemaal moet zeggen. Maar voor mij was het niet oké. En dan gebeurt wat. Dan kom je in gesprek. Je wordt misschien verdrietig. Misschien wordt je vader of moeder wel verdrietig. Maar er komt verzoening. Er komt een moment dat je vader of moeder zegt, ja, het is goed. Ik vergeef het je. Hoe onvoorstelbaar zou het zijn als je moeder de volgende dag er weer over begint? Nee. Het is goed. We hebben het uitgesproken. We hebben beleden aan elkaar. Dan is het goed. Het is alsof het niet gebeurd is. En dat is precies het beeld wat de Heer hier stelt met die bok die de woestijn in gaat. En hoe de Heer Jezus met ons handelt. Toen de Heer Jezus verzoening voor ons deed. De Heer Jezus was die bok, hè. Die geslacht werd. Toen de Heer Jezus verzoening voor ons deed. Op Golgotha. Alle zonde. Stel je eens voor wat een zonde de Heer Jezus heeft gedragen. Ik weet niet hoeveel jij er deze week hebt gedaan. Maar ik heb er diverse zonden begaan. Ik weet niet wat jij hebt misdreven deze week. Alleen van deze week al. Nou, misschien laten we het maar bij gisteren houden. Stel je voor dat iedereen van jullie hier naar voren moest komen. En ik zou de zonden die je gisteren hebt gedaan opschrijven. Niet alleen de fouten die je hebt gedaan. De verkeerde gedachten die we hadden. Ik zou ze allemaal opschrijven. Ik denk dat voor ons als gemeente dat we aan dit bord niet genoeg hadden. We hebben het over één dag. Misschien kunnen we dit bord al vullen met 1 uur dat we geleefd hebben. Gisteren. Al die zonden. Zo ontzaglijk veel. Tel dat eens op keer je leeftijd. Keer niet alleen onze gemeente. Maar die duizenden mensen en miljoenen, ja miljarden mensen. Die gezonden zijn. Al die zonden heeft de Heer Jezus op zich genomen. Toen hij daar hing op Golgotha. Wat een ongelooflijke toren van God. Wat een ongelooflijke. We zeggen wel eens. En dat die geesteling. Hem ontzettend veel pijn heeft. Dat geloof ik. Dat hem ontzettend veel pijn heeft gedaan. De kruisging heeft hem ongelooflijk veel pijn gedaan. Het is een van de meest verschrikkelijke manieren om te sterven. En ik geloof het. Maar weet je wat ik denk? Wat hem het meest pijn heeft gedaan. Die ongelooflijke toren van God. Stel eens voor al die zonden waar hij verzoening voor moest doen. Van deze miljarden mensen alleen van jouw leven al. Die toren van God daalde op de Heer Jezus neer. Ik denk dat hem dat verreweg het meeste pijn heeft gedaan. Toren van God. Toen hij ook uitriep, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Al die straf, die boosheid, de toren van God op zich vanwege de zonde. Hij wilde de bok. Hij wilde het offer zijn. Al was de grote verzoendag tot in lengte van jaren doorgegaan. Al vierden we hem nog steeds en zouden we hem nog steeds vieren. Het was niet voldoende geweest. Want er moest nog 1 groot offer moesten plaatsvinden. En daarom vieren wij nu geen grote verzoendag meer. 1 groot offer moest plaatsvinden. En dat was het offer van de Heer Jezus. Die grote verzoendag speelde daar zo'n belangrijke rol in. Zodat het volk niet alleen verzoening kreeg over hun zonde die ze bedreven hadden. Maar dat ze ook zagen, ja maar er gaat een groot offer gaat komen. De Messias gaat komen. De Heer Jezus. En hij gaat zowel dat ram worden of die bok worden die geslacht wordt. Werkelijk, hij is letterlijk afgeslacht. Bloed heeft er gestroomd. Dus hij gaat werkelijk dat... Dat offer worden wat geslacht is. Maar hij gaat ook die bok zijn die de zonde wegdraagt. Want toen de Heer Jezus stierf, heeft hij onze zonde van ons genomen. Weggedragen. Het is alsof de Heer zegt, ja maar. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat je gedaan hebt verkeerd. Hoe vaak gebeurt het dat onze zonde, die wij in het verleden hebben misdreven, ons aanklagen. Als wij terugdenken aan ons leven. De zonde die wij gedaan hebben. Dan misschien denk je, ja, maar het was niet goed. Het was ook niet goed. Het was absoluut niet goed, de zonde die wij gedaan hebben. Maar te mogen weten. Heren, als ik die zonde beleid. hoe vreselijk, hoe gruwelijk, hoe verschrikkelijk ze ook zijn. Als ik die zonde beleid, dan weet ik dat ze vergeven zijn. Dat is een prachtige getuigenis, las ik. Van jaren geleden van een seriemoordenaar uit Amerika. Deze man had 48 jonge vrouwen gedood. Hij is in de gevangenis tot geloof gekomen. Hij zegt dag aan dag. Hij zegt die zonde die ik gedaan heb. Hij zegt al die 48 levens die ik weggenomen heb. Hij zegt ik kan ze niet meer teruggeven. Ik kan het niet meer herstellen wat ik verkeerd heb gedaan. Ze hebben te mogen weten, te mogen beseffen dat die zonden mij vergeven zijn. Hij zegt ik kan er niet over uit. Zo groot is Gods genade. Is dat de Heer zegt als je je zonde beleidt, ik zal je werkelijk deze zonde wegnemen. En het is zo lastig, zo ingewikkeld voor jou en voor mij te geloven. Maar het is zo. Gods woord zegt en hij gebruikt daar voorbeelden van. Onder andere hier in het Oude Testament bij de grote verzoendag. Daar ga ik mee afsluiten. Ik denk ook dat de grote verzoendag nog een rol gaat spelen in de toekomst. We hebben nu vooral teruggekeken. Teruggekeken naar het Oude Testament. Waarin de grote verzoendag een ontzettend belangrijke rol speelde. Voor het Joodse volk. We hebben gekeken naar. Ja, maar wat zegt dat eigenlijk over de Heer Jezus? De Heer Jezus die het grote offer was. En ik geloof zeker wel. En er zijn allerlei open einden daarin nog. Maar ik geloof zeker dat ook de grote verzoendag nog een rol gaat spelen in de toekomst. Je moet weten, we hebben toen al de vorige feesten besproken, is dat alle feesten, in ieder geval de feesten die we al besproken hebben met de uitzondering van Bezuinigingsfeest, maar die eerste feesten, die eerste drie voorjaarsfeesten, die zijn exact vervuld. Pascha is vervuld, ook exact op die dag. We zien dat bij het wekenfeest, we zien dat, of bij het feest van de eerstelingen, we zien dat bij het wekenfeest, het Pinksterfeest, exacte vervulling. En ik geloof maar, misschien heb ik het mis. Maar ik geloof dat ook de grote verzoendag een exacte vervulling gaat krijgen bij de wederkomst van de Heer Jezus. Het is, zoals ik het zelf zie, alsof de hoge priester uit de tabernakel komt. Het zal de wederkomst van de Heer Jezus zijn, dat zijn volk vol verwachting uitkijkt, komt de hoge priester eruit. En dat ook werkelijk op het moment dat die hoge priester buiten de tabernakel gaat komen, dat dat de tweede komst van de Heer Jezus gaat zijn. Prachtig beeld zal dat zijn. Te mogen beseffen, te mogen weten, onze zonden zijn ons vergeven. God heeft het offer aanvaard. Nou, over hoe de toekomst werkelijk precies in gaat vullen, we komen ook bij het volgende feest daar nog uitgebreider op terug, het Loofhuttenfeest. Maar houd dit vooral vast, ook lieve kinderen, houd dit vast. Als wij onze zonden belijden, als wij naar de Heere onszelf verootmoedigen, dan zal God onze zonden vergeven. Dat is geen vraag. Dat is een zekerheid die we kunnen zeggen op grond van de Bijbel. Op het moment dat het volk Israël zich verootmoedigde. En die hoge priester kwam naar buiten. Dan hoefde ze zich de volgende dag niet af te vragen. Zijn deze zonden mij vergeven? Nee, hun zonden waren hun vergeven. Op grond van het offer wat gebracht werd. En hoe groot, hoe klein, hoe oud of jong je ook bent. Dit mag je beseffen. Mijn zonden zijn me vergeven. Als ik ze beleid aan de Heer, als ik zeg, Heere, hier ben ik. Je bent fout geweest. En dan hoef je niet eerst 10 voor te zijn, of 12. Nee, zo jong, zo klein als je bent. Als je op je knieën gaat voor de Heer en zegt, Heere, hier ben ik. Met al mijn zonden. Dan zal de Heer ze vergeven. Zullen we hem daarvoor danken. Vader, de enige woorden die hierbij passen zijn, groot is uw trouw. Heer, als wij ontrouw zijn. Als wij keer op keer struikelen, falen. Keer op keer onszelf niet kunnen bedwingen. Keer op keer zondigen tegen u. Elkaar pijn doen. Vader, als wij keer op keer en niet doen wat u van ons vraagt. Toch als we dat beleiden aan u, mogen we weten dat u onze zonden vergeeft. Ja, vader, ik snap er niets van. Ik had er helemaal niet bij met mijn gedachten. Ik kan het niet bevatten. Hoe groot uw genade wel niet moet zijn. Al die mensen die voor u stonden. Dat hele volk. Met al hun zonden van het afgelopen jaar. En u zegt, ze zijn je vergeven. Ik doe verzoening erover. Ja, Heer Jezus, u die al deze zonden wegdroeg. Om als het ware ze in de woeste plaats te brengen. U was die bok die wegging. Verlaten door iedereen. In de steek gelaten door iedereen. Verlaten door de discipelen. De vrienden. Verlaten door de vader. Zo droeg u die zonde als een eenzame bok deze woeste plaats in. Om daar te sterven. Om daar onze zonde, mijn zonde weg te dragen. Ja, Heer. Wat een genade. Wat een onuitsprekelijke genade. Willen we u verdanken en prijzen. Amen.